ik zou heel graag zeg maar daar ja, les willen geven in fotografie, denk ik. Om meer jongeren voornamelijk aan te moedigen om dat beeld, wat eigenlijk voornamelijk door buitenstaanders wordt gevormd over Afghanistan, dat van binnenuit te kunnen veranderen. En dat gebeurde heel lang tijdens die oude regime. En alle fotografen die ik ken zijn weg. Alle filmmakers die ik ken zijn weg. Want het is verboden nu. Alle muzikanten zijn ook weg. Alle goede muzikanten, volksmuzikanten, noem het op, zijn allemaal weg. Dus wat hou je dan over? Ja, als kunst verboden is, dan voor mij ten eerste onmogelijk. Maar als het mogelijk zou zijn, zou ik in de toekomst graag terug willen gaan. Om een tijdje daar gewoon werk te maken. Maar los van werk lijkt het me meer waardevol. Om gewoon jonge kunstenaars daar op te leiden, denk ik. Voornamelijk in fotografie.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdeals. Waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Ferdows Fakir over zijn relatie met zijn geboorteland Afghanistan. Hij vertelt over hoe hij via Turkije in Nederland terecht is gekomen. Hij vertelt over zijn reizen naar Afghanistan en hoe hij zijn vaderland toen heeft ervaren. We praten over bijzondere vriendschappen. We praten over het wonderlijke van het hebben van papieren en stempels. En hoe verdeeld Afghanistan is. En we praten over wat Ferdows graag zou willen toevoegen aan het beeld dat wij hebben van Afghanistan. Als er ooit weer de mogelijkheid is om daar zelf te gaan fotograferen. Tot die tijd brengt Ferdows met zijn zelfgebouwde Afghaanse boxcamera, de voorloper van de Polaroid, de Afghaanse diaspora in beeld. Alle relevante links, ook de link om zelf een boxcamera te bouwen en de website van Ferdows, staan in de show notes. Voor het idee heb ik ook een paar locaties opgenomen waar Ferdows over praat. Deze aflevering van Iedereen Maakt Foto's werd mogelijk gemaakt door het Pictorite Fonds. Hey Ferdows, wat ontzettend leuk dat je er bent. Of is het eigenlijk Ferdows? Ferdows?
Dat is een goed verhaal om gelijk mee te beginnen. Ik heet Ferdows in het Nederlands. Maar toen wij naar Nederland kwamen, had een Iraanse tolk. En in het Iraanse spreek ik het uit als Ferdows. En in mijn dialect Dari in Afghanistan is het Ferdows. Dus je mag zelf kiezen of je het Ferdows of Ferdows.
Oké. Nou, we gaan het... bij deze is het geagendeerd. We gaan het meemaken. Kan je mij iets vertellen over je werk?
Ja, waar zal ik beginnen? Ik ben fotografie, ik ben een beetje een laatbloeier. Ik ben denk ik op mijn 25ste begonnen met fotograferen echt. Dat ik het echt serieus nam. Daarvoor maakte ik heel veel muziek. Ik kom zelf uit de muziek. Dus mensen kennen me daar ook wel van in de Rotterdamse scene.
Wat voor muziek?
Ja, hip-hop voornamelijk. Daar ken ik Galit ook nog van, denk ik. Nou ja, ik produceerde echt muziek. En op een gegeven moment, denk ik, rond mijn 25ste, 24ste, denk ik, zag ik een documentaire over Vivian Maier. En dat deed iets met mij, waardoor ik obsessief gewoon met fotografie bezig was. Dus muziek liet ik helemaal achter me destijds. Het ging niet zo lekker. Het liep niet zo. Dus ik was een beetje inspiratieloos en kon er ook niet echt van leven, zeg maar. Dus toen heb ik fotografie opgepakt. Ik denk dat ik binnen een jaar wel mijn eerste expo had. En dat was, hoe heet het ook alweer? Hoboken, dat was een of andere anti-kraak gebeuren een week lang. Heb ik toen met mijn straatfotografiewerk gestaan. Heel erg geïnspireerd op Vivian Maier. En toen zag ik voor het eerst wat mijn foto's met mensen deden. Dat was wel interessant. Want je vrienden vinden je foto's altijd goed, toch? Post op Instagram, dacht ik, ja, mooie foto's.
Ja, alles voor de likes, oké.
Ja, en ik liep daar toen rond, zonder dat mensen me herkenden. En ik zag de reacties toen. En destijds wilde ik heel graag emoties vangen, zeg maar, van mensen op straat. Dus dat was voor mij heel belangrijk en dat lukte ook. Ja, ik was gewoon obsessief bezig met straatfotografie destijds. Zwart-wit.
Vertrouwden mensen jou, denk je? Want je zegt van, nou, ik wilde de emoties pakken. Meeste mensen die gaan op een foto staan met hun favoriete glimlach. Of koele blik natuurlijk.
Ja, ik probeerde glimlach altijd te vermijden eigenlijk. Want het is zo gemaakt. Dus het begon allemaal met een opdracht die ik online ergens had gevonden. Waarbij je dan 10 mensen moest opzoeken. Je moest eigenlijk 10 keer een nee horen op straat. Nou, voor iedereen die het hoort, probeer het een keer als je op straat wil fotograferen. Dus je hoort niet zo snel een nee als je oprecht bent bij iemand en echt interesse toont. En op een gegeven moment voelde ik me zo comfortabel dat ik niet eens meer vroeg. Dan keek ik naar iemand. Mijn tip is wel, ik deed nooit stiekem, zeg maar. Dus ik had een beetje een groothoeklens, dus ik moest ook in je gezicht staan. Toenadering zoeken. Ja, dat ging wel goed, maar dat zat niet echt een verhaal. Dat was gewoon puur mensen fotograferen.
Hoe is dat nu?
Ja, dat is heel erg veranderd. Want destijds was ik meer een snapshotfotograaf. Ik schoot heel veel digitaal. Dus wat ik eigenlijk deed was gewoon... ik had een Fuji-camera, best wel klein. Daar liep ik gewoon rond, had ik muziek op en dan maakte ik foto's. Die liet ik dan meestal een paar dagen marineren. Op mijn SD-kaart. Gewoon puur om het anders te bewerken, want soms ben je gewoon emotioneel gebonden aan een beeld. Terwijl het helemaal niet zo goed is. En dan maakte ik een edit en bewerkte ik het. En meestal gooide ik het gewoon online, Flickr destijds nog. Zat ik in groepen en dat was het een beetje.
Maar dat was het begin. Je bent toen naar de Willem de Koning gegaan.
Ja, dat heeft mijn beeld van fotografie heel erg veranderd. Want ik ging daarheen met een soort van... Ja, ik was heel veel bezig met Henri Cartier-Bresson, Magnum fotografen. Ik kende dat manifest van hem van dit is fotografie en zo moet het zijn. Ik had heel erg een beeld van hoe fotografie moet zijn. En als ik heel eerlijk ben, ging ik gewoon naar Willem de Koning omdat ze een doek hadden. En met de rest, ja, ik dacht, ja, wat kunnen ze mij nou echt leren op dat gebied? En daar hebben ze heel veel geleerd eigenlijk als ik er terugkijk.
Het is je toch gelukt om Vivian Maier los te laten?
Ja, die heb ik met heel veel pijn wel losgelaten eerste jaar. Ik heb iets niet gehaald waarvoor ik heel veel moeite had gedaan. Ik heb 3 maanden lang een vluchteling gevolgd destijds. Echt bijna dag en nacht, ik weet het niet meer. En ik haalde dat destijds niet. Ik haalde het project niet. Puur omdat het zwart-wit was. Echt mijn ziel en alles had ik erin gestopt. Ik was gewoon een beetje ten einde raad. En ik vroeg aan die docent van waarom heb ik het niet gehaald? Erik van Straten was het nog. En die mocht mij heel erg. En die vond mijn werk ook heel goed. Maar hij dacht, ja, dat is geen uitdaging wat jij hier hebt gedaan. Dat ken je al. Toen zat ik daar en dacht ik, oké. Nou, dat is ook... Ik was een beetje depressief geworden eigenlijk daardoor. Want het is heel lang, 3 maanden gewoon. Ik zat alleen maar daarmee. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, wat kan ik nu doen? En hij zat in een AZC. Het was best wel lastig om daar elke keer binnen te komen ook. Dus toen heb ik hem gewoon een point-and-shoot meegegeven aan die man zelf. Hij was een schaakmeester trouwens. Dus ik gaf hem een cameraatje mee met 4, 5 rollen. En ik zei, ja, schiet maar gewoon wat je wil. Kijk maar. Dat heb ik 2, 3 weken gedaan. En toen uiteindelijk kwamen er hele mooie beelden uit die rollen. En toen dacht ik, ah, oké. Want je kan nooit 24/7 met iemand zijn. En ik zag dingen die ik nog nooit had gezien. Zat hij bijvoorbeeld in de klas? Of ging hij wandelen door het bos of zo? En uiteindelijk heb ik dat zeg maar gecombineerd met mijn kleurenbeelden trouwens, moet ik erbij zeggen. Heb ik kleur geschoten en toen hij ook een kleur. En toen heb ik daar een boekje van gemaakt. Wat 2 kanten had. Dus zijn verhaal begon in Farsi. Van rechts naar links. Arabische letters. En mijn verhaal begon van links naar rechts. Dus je zag zeg maar het beeld van een vluchteling van 2 kanten. En in het midden kwam het bij elkaar. Dan. Ja, dat verraadt ze echt op de Willem de Koning. Dat vond ze helemaal geweldig. Toen dacht ik, ja, ik heb hier bijna geen moeite in gestoken. Ik heb gewoon hem een camera gegeven. Het was ook moeilijk om die controle los te laten.
Maar je wist wel heel duidelijk welk verhaal je wilde vertellen. Althans, achteraf wist je wat het verhaal was dat je eigenlijk wilde vertellen.
Wat ik eigenlijk wilde vertellen, mijn doel was gewoon... ik wilde laten zien dat een vluchteling ook gewoon een mens is. Net als jij en ik. En dat wordt in de media nogal anders geportretteerd. Als je nieuws hoort over vluchtelingen, is het vaak... ja, er is iemand neergestoken in Duitsland. Ja, er zijn meestal hele akelige berichten die je hoort van heel ver. Waardoor mensen zich hier dan heel erg zorgen maken over vluchtelingen. En ik hoop dan met mijn werk dat beeld een beetje genuanceerder neer te zetten. Want goede verhalen hoor je heel weinig.
Het vluchtelingendebat, dat raast hier volop. Je ouders die zijn gevlucht uit Afghanistan.
Ik ook als kind, ja.
Hoe oud was je toen je hier kwam?
Ik was 5 jaar oud toen ik in Nederland kwam.
Heb je nog herinneringen aan die eerste dagen hier?
Dat herinner ik me nog best wel goed. We kwamen toen eerst aan in Voorburg, volgens mij, in Den Haag.
En hoe ben je hier gekomen?
Ja, dat is een heel lang verhaal. We zijn uiteindelijk via een illegale route gekomen uit Moskou. Ja, volgens mij met een neppaspoort helemaal door Turkije en dan via Turkije naar... Tsjechië, ik weet het nog helemaal goed. Het leek op een vakantie. Tot Tsjechië leek het op vakantie. En daarna werd het een beetje een donkere vakantie, laat ik het zo zeggen. En als kind dacht ik altijd dat dit verhaal heel normaal was. Totdat ik ouder werd, dacht ik, ja, dit klopt helemaal niet. Dit maakt niemand anders mee in mijn omgeving. Ik weet nog dat we in Tsjechië aankwamen. En toen moesten we een hele avond door de bossen lopen. Om dan de grensoversteek te maken door de bossen naar Duitsland. Ja, als 5-jarig kind maak je dat heel anders mee trouwens.
Ja, dat is een soort avontuur.
Ja, ik dacht dat het een avontuur. Dus ik...
Je mocht lang opblijven.
Ja, ja. Er kwamen schijnwerpers ook en die gingen schijnen en iedereen duiken. En ik vond het helemaal geweldig. Kijk, al die oude mensen, joh. Het was een soort van spelletje was het in mijn hoofd. Naarmate ik ouder werd, ja, sloeg het een beetje in van ja, dat was heel moeilijk voor mijn ouders.
Ja, je moet er niet aan denken om met 1 klein kind of heb je ook nog een broertje?
Ik had nog een broertje die was 6 maanden oud.
Kan je nagaan?
Die hing dan aan mijn vader, zeg maar, zo'n draagzak, ja. En ik weet nog heel goed, op een gegeven moment was er volgens mij te weinig water of iets. Hebben we in zijn speen zat nog dat een beetje water in zijn speen hebben we dat verdeeld. Ik weet niet hoeveel mensen. Er zijn mensen achtergebleven ook, dat weet ik heel goed. Er was een koppel, die kreeg ruzie. En die zijn in die bossen achtergebleven. Ik weet niet wat er met hen is gebeurd. En het was best wel heftig. Dus uiteindelijk zijn we toen via Duitsland naar Nederland beland. En toen woonde mijn opa hier destijds. En dat was de reden dat wij toen naar Capelle zijn verhuisd. We hebben toen volgens mij een paar maanden in Den Haag gezeten. En nog een half jaar in Den Helder. In de COA, ja, een AZC die nog steeds daar staat, als ik niet fout heb. Dus en daarna ben ik toen naar Capelle aan de IJssel verhuisd. En daar heb ik denk wel een goede 27 jaar gewoond. Nee, 25 jaar heb ik daar wel gewoond, ja, in die flat, Schermenhoek. Dus ja, dat is een beetje het verhaal van hoe ik in Nederland ben beland.
Ben je nog terug geweest in Afghanistan?
Ik ben 2 maal terug geweest. De eerste keer was in 2004. Dat was na de oorlog, net een paar jaar na de oorlog. nadat de Afghanen zeg maar bevrijd waren door de Amerikanen destijds. Dus na 9-11 was er een invasie van Amerika en toen is Afghanistan weer een soort van veilig, Taliban was weg. Eigenlijk wist ik heel weinig over Afghanistan. Ik spreek de taal wel vloeiend, ik spreek Farsi. Dari, ons dialect dan. En ik kom met een heel groot familie. En mijn vader heeft familie in het noorden, Panjshir noemen ze dat. Dat is de vallei die zeg maar, nu verzet voert tegen de Taliban. Dus dat was meer iets van mijn vader, die wilde mij terugsturen naar mijn roots om te kijken hoe het daar is. Om soort van te zien, hier kom je vandaan. Hij ging zelf niet mee, had net een baan volgens mij als accountmanager. Was ik met mijn moeder, mijn broertje en mijn zusje. Dus ik was 12 en zij waren eigenlijk denk ik te jong om nog echt bewust mee te maken wat er gebeurde. Ja, voor mij was dat echt de grootste cultuurschok ooit in mijn leven. Ja.
Ja, want wat zag je die eerste keer dat je daar terugkwam?
Ja, wat ik zag was best wel pijnlijk eigenlijk. Ten eerste, de verhalen die ik hoorde over Kabul, dat was totaal niet hoe ik het voor me zag. Alle aannames werden helemaal kapot gemaakt destijds.
Het was alles wat je had gehoord, dat bleek helemaal niet waar te zijn.
Nee, ik weet nog dat ik met mijn moeder zeg maar, over straat liep. En toen, mijn moeder, die deed haar hoofddoek niet op. Die had gewoon een sjaal om haar nek. En ik heb zoveel scheldwoorden naar geslingerd hoort. Ja, dat was echt... Ze werd constant uitgescholden, daar komt het op neer. Tot op het punt dat ik ook een beetje bang werd. Toen zei ik, maar doe het gewoon op je hoofd. En zei ze, nee. Ze hebben vrouwen als ik nodig, soort van. Want het was niet verplicht destijds. Maar uit angst deden mensen nog wel gewoon een doekje, gewoon een zijden doekje op hun hoofd. En ook gewoon, ja, Kabul was gewoon één grote chaos eigenlijk. Niet de Kabul die ik van verhalen kende. Het was gewoon vies. Riolering klopte niet. Het was na de oorlog, je zag veel kinderen zonder ledematen. Dus dan ging ik, ja, gewoon basisdingen die wij heel erg voor lief nemen. Want ik zat daar ruim een maand toen. Toen kwam ik terug en er was een warme douche, was voor mij goddelijk. En dacht ik, oh. Dat zijn dingen die wij... Ja, de basisbehoeften zijn niet vervuld daar. Dat vergeten heel veel mensen. Als dat niet vervuld is, dan ontwikkel je je sowieso niet als mens.
Jouw ouders die zijn gevlucht voor het regime?
Ja. Ik kom mijzelf uit een linksnest. Mijn ooms waren leden van de Parchan-partij. Dat is het laatste communistische regime wat zeg maar, aan de macht was. Dus wij moesten wel weggaan. Er was geen plek meer voor ons. Ik ben niet religieus opgevoed. En dat is een beeld wat ook niet echt heel erg bekend is van Afghanistan. Want wij stonden zeg maar, aan de verliezende kant. Want we werden destijds gesteund door de Sovjet. En die liet ons ook heel erg in de steek. Dus mijn ouders zijn eigenlijk met heel veel hoop naar de Moskou gegaan.
En die daar was eigenlijk het beloofde land.
Ja, ik weet niet of het beloofd was, want de Sovjet was ook uit elkaar gevallen destijds.
Ja, dat was daar natuurlijk ook een puinhoop.
Ja, dus mijn vader heeft in de Sovjet-Unie gestudeerd, dus hij ging daar met hoop heen. En ik spreek, ja, hoe ik zeg maar Nederlands spreek, spreekt hij Russisch. Dus dan kan je nagaan dat hij met hoop daarheen gaat. Hij heeft een masterdiploma, dus hij dacht, ja.
Dit is het.
En dat werd ook volledig, er werd helemaal niks. Uiteindelijk moest hij wel weggaan daar. En zijn we in Nederland beland, ja. Puur toeval trouwens.
Toen jij de eerste keer in Afghanistan was, was je 12?
Ik was 12, ja. Groep 8, weet ik nog goed.
Nee, ik weet uit mijn eigen leven dat als je op je 12e in een hele andere omgeving komt, dat heeft enorme impact op je. Dat ik vond dat echt extreem heftig hoeveel je daar van opslurpt. En zeker als het dan ook nog het land van je ouders is. Hoe heeft dat jou gevormd?
Het heeft een enorme passie voor Afghanistan is daardoor ontstaan. Want ik zie heel veel jongeren, mijn leeftijd, die hier rond dezelfde leeftijd, zeg maar, op dezelfde manier hier zijn beland. Maar die echt nul met Afghanistan hebben. Ze spreken de taal gebrekkig. Ik moet even bijvertellen, mijn Farsi is best wel vloeiend. In schrift en praten, zeg maar. Dus als ik daar ben, dan hebben mensen vaak niet door dat ik... Ik hoor het heel vaak, van ze hadden niet door dat ik uit Europa kwam. Vanwege mijn dialect, zeg maar. Dat was gewoon top. Maar ik voelde me, los van de taal, voelde ik me niet echt verbonden, zeg maar. Dus toen ik 12 was, ik daarheen. We zaten er ruim een maand. We zijn toen naar het dorp geweest van mijn oma, aan mijn vaders kant. Heel diep in de bergen. Dan moest je destijds echt ruim 8 uur voor reizen, denk ik. En toen werd mijn eerste aanname voornamelijk gebroken. Ik kom uit een linksnest, waarin zeg maar alle etniciteiten zitten. Mijn vader heeft bijvoorbeeld Sikh vrienden, Hindoes, noem het op, alles zit erin. En ik ging met dat idee naar Afghanistan, van één grote melting pot. En dat was totaal niet waar. Dat is gewoon één grote segregatie. En dat merkte ik toen ik mijn neefje, ik ging naar het noorden, Panjshir, de vallei. Mooi gebied trouwens. En mijn neefje zegt van, volgende week gaan we naar Watan. En Watan is een Arabisch woord, ook maar Farsi wordt ook gebruikt voor ja, je vaderland, je moederland, zeg maar. En ik dacht, wat bedoelt hij nou, weet je? Maar hij refereerde gewoon naar het noorden. Dus hij zag Kabul niet eens
als de hoofdstad. Nee,
gewoon niet. Ja, gewoon, het is gewoon Kabul en Watan is gewoon Panjshir. En toen sloeg het bij mij in van, ja, dit is gewoon compleet verdeeld. We zijn op papier een land, maar in het echt heb ik dat niet echt gevoeld of meegemaakt. Ik zag gewoon echt letterlijk een splitsing in etniciteit. Het komt heel weinig voor destijds nog dat de grote groepen met elkaar mengen, zeg maar, op die manier.
Dat is dan denk ik nu nog meer iets van het verleden geworden?
Nee, ik denk dat het hier ook wel speelt, hè. Ik zie het dan ook in Afghaanse verenigingen. Sommige etnische groepen hebben een eigen vereniging. Ja, dat zegt al genoeg, toch? Dat betekent niet dat we één zijn. En dat is iets wat niet erg erkend wordt soms. Maar dat moet wel erkend worden, vind ik. Anders los je het probleem ook niet op.
Whatever het probleem is. Er zijn natuurlijk best een aantal problemen.
Het is gewoon Heel complex ook. Ik moet ook, ja. Heel veel mensen hebben een zwart-wit beeld van een oorlog.
Ja, de beelden van Afghanistan. Thomas Erdbrink heeft er een serie van gemaakt die mij enorm raakte. Maar aan de andere kant toch ook wel een soort eenzijdigheid liet zien. Want het ging toch heel veel over mannen met wapens en baarden. Toen jij de tweede keer terugkwam, toen was je wat ouder.
Ja, dat was in 2019 was dat. Dat was voor de Taliban en voor corona. Toen heb ik een reis gemaakt, niet alleen door Afghanistan trouwens. Dat was door heel Centraal-Azië. Dat begon in Oezbekistan en het eindigde in het meest noordelijke puntje van Afghanistan, de Wagan-vallei. Dat grenst aan China, Pakistan en Tajikistan.
Een prachtig gebied.
Ja, heel prachtig. Maar dat was een tweede culture shock. Want toen kwam ik in een gebied waar... In mijn familie is er maar één persoon die daar ooit is geweest. Dus als je in Afghanistan over dat gebied praat, is het net of je in Nederland over de maan praat. Zeg maar. Dan, ja, het bestaat wel, maar de regering heeft eigenlijk... En niemand weet wat daar gebeurt. Het is 3 maanden per jaar is het begaanbaar, omdat het anders is ondergesneeuwd. Mensen wonen daar op 5 kilometer hoogte nog. Dus het is heel geïsoleerd. En de reden dat ik daarheen ging, is omdat de oorlog dat gebied nooit heeft bereikt. Dus het is een soort van utopie in Afghanistan. Dus ik daarheen, uiteindelijk heb ik volgens mij het duurde 2 weken voordat ik daar aankwam. Dus over land gereisd, hele mooie gebieden gezien. Samarkand, Bukhara, Dushanbe, Tajikistan. Op een gegeven moment kwam ik aan op de grens van Afghanistan en Tajikistan. En dat was heel bijzonder, want ik ben etnisch ook Tajik van het noorden. En ooit is daar gewoon een grens getrokken. En dat zie je ook, want het is gewoon een klein riviertje wat Afghanistan en Tajikistan split. En op een gegeven moment, op sommige plekken, wordt het riviertje echt gewoon een paar meter. Dan kon je gewoon zwaaien naar de overkant, maar je mag niet oversteken. Dus wat ze wel hebben is, dat noemen ze bazar mashtarak. Dat is een bazaar, een soort van een markt wat ze 1 keer per week hebben. Op een soort van bufferzone ertussenin. Dan komen de Afghanen en de Tajiken komen dan bij elkaar. En dan kopen ze, ja, als ik heel eerlijk ben, wat ging helemaal niet om de koopwaar. Ik zat daar, ik dacht, ja, je kan hier niks boeiends kopen. Het was zeep en weet ik veel. En werd onder de tafel ook drank verkocht aan Afghanen. En andersom werd het hash van de Afghanen. Dus ik dacht, oké. En ik maakte op die dag de oversteek. En toen zag ik het contrast eigenlijk, gelijk. En dat is heel absurd als het een paar meter is. Dus ik stond op de grens. En alle Afghanen kwamen die kant op. En ik ging die kant op, zeg maar, de andere kant. En ik moet er ook even bij vertellen, ik was echt gekleed als Dora de Explorer, zeg maar. Dus ik zag er helemaal niet Afghaans uit in kledij. Ik had een backpack op en echt een turquoise shirt en echt bergschoentjes. Dus ik heel blij.
Jij was in je bever outdoor outfitje.
Ja, dus ik was volledig bever uitgekleed en aangekleed. En ik kwam daar aan. Ik was de enige die de oversteek de andere kant op maakte. En ik zag een kudde aan mensen die, zeg maar, hun idee moesten inleveren. Als soort van borg, anders mochten ze niet naar die bufferzone, niet eens naar de andere kant. Dus ik kom daar en die gast van de douane kijkt me aan en van... Hij zegt, broeder, heb jij een visum? Ik zeg, mijn beste broeder, ik ben in Kabul geboren, hè? Ik heb geen visum nodig. Toen keek hij me aan en zegt, ja, ik geloof je wat jij zegt. Hij zegt, eerlijk gezegd weet ik de wet ook niet. En ik dacht, wauw, oké. En toen zei hij, ja, hoe lang blijf ik? Ik zei, ongeveer zoiets. En toen kreeg ik een stempel en liep ik naar binnen. Ik dacht, wauw, het is zo makkelijk om Afghanistan binnen te komen eigenlijk. Als je de taal spreekt, kom je binnen. Ja. Dat is absurd, hè? Ik kon ook gewoon iemand zijn die gewoon met een neppaspoort komt, toch? Ja. Geen controle, geen internet in het gebied, moet ik even bij vertellen. Dus ik die oversteek maken en dat was grappig. Dus toen moest ik door die kudde naar buiten. Dus er was een soldaat en die pakte een twijg en die begon iedereen te slaan. Om een soort van ruimte te maken. Ja, dat voelde echt heel scheef voor mij. Dus ik uiteindelijk naar die... Ja, dat was heel raar. Toen ik naar de guesthouse gegaan. Even bijvertellen, ik heb die 2 weken in Tajikistan had ik volgens mij $200 uitgegeven. Dus met dat idee ging ik naar Afghanistan. Van, ja, ik dacht, ik neem $500, doe ik in mijn schoen. Voor het geval ik gekidnapt word. En mensen werden daar gekidnapt in dat gebied, moet ik even bijvertellen. Dus voor het geval ik word gekidnapt, doe gewoon een paar $100 in mijn schoenen. Voor de rest heb ik ook niks. Dus ze kunnen ook niks van me afpakken. Bij het MBW pakken. Dus ik kom daar aan en ik wilde naar het hoogste punt, wat heet de Sarada Brohul. Vanaf daar moet je te Yak verder. Nou, nu komt de grote grap, dus ik vraag aan iemand van hoeveel kost dat? En hij zegt, ja, een enkeltje kost $350. En ik kijk hem aan, ik heb maar 500, hè. Hij zegt, nee joh, je bent één van ons, dat lukt wel joh, je komt er wel uit. Hij zegt, rij gewoon met een lokale busje mee. Ik dacht, lokale busje, heb je dit? Ja. Dus ik op die markt lopen en ik werd constant aangekeken. Dus ik heb eerst de beste kleermaker gevonden, heet ook Verdus toevallig. En ik zei van tegen hem, van hoe snel kan jij voor mij een pirante man maken? Hij zei, ja, dat moet wel lukken, joh. Ik zeg, maar hoe snel? Hij zei, ja, hoe snel wil je het? Ik zei, ja, nu. Hij zei, nou, nu gaat niet lukken, maar morgenochtend heb ik hem. 6 uur 's avonds heeft me opgemeten en de volgende dag kwam ik daar. En ik voelde me heel eenzaam trouwens, de eerste dag in Afghanistan. Want ik kende niemand in het gebied, niemand reist daar ook alleen. Dus het was heel raar voor hun wat ik deed. En ik zei ook niet dat ik uit Nederland kwam, ik zei altijd dat ik uit Kabul kwam. Een soort van minder op te vallen. Het gekke was, ik had overal een soort van een toestemming nodig om te reizen, want je hebt over de checkpoints. Dus ik heb toestemming gevraagd. Hij was gewoon letterlijk. Hij schreef iets op een papiertje van Verdus mag doorreizen. Blablabla, handtekening.
Met groeten van.
Ja, met groeten van. En het papiertje was van mij. Oké. Uiteindelijk, de volgende ochtend had hij mijn kleren klaar. Ik aangedaan, een grote doek om me heen geslagen, mijn camera eronder. Ja, 2 dagen niet wassen, dan zie je gewoon Afghaanse. En toen kwam die kleren, en zei verder, ze kwam naar me toe en zei, ja, ik heb een busje voor je gevonden. Dus oké. Okay. En het bleek zijn zwager te zijn, die naar het volgende dorp reed. Ja, dat was een rit van 100 kilometer, denk ik. Maar ja, dat hebben we echt volgens mij ook 7 uur over gedaan. Zijn auto ging 3 keer kapot. Ja. Dat heb ik ook heel veel. Oh, die foto's staan ook op mijn website. En ik raakte met hem bevriend. En die zei tegen mij, Ferdows, morgen is het de 100-jarige onafhankelijkheid van Afghanistan. 1919 zijn we onafhankelijk. Dus ik was daar 20 augustus 2019. Heel bijzonder was dat. Dus, hij zei, dan moet je hier blijven. En hij zei, je gaat niks betalen. Je blijft gewoon bij mijn neef van mij. Ga je slapen en het komt helemaal goed. Hij is een leraar van een basisschool. Dus het komt helemaal goed. En je geld hebben. Hij nam mijn geld ook niet aan trouwens. Hij weigerde gewoon uit gastvrijheid. En, ja, toen uiteindelijk ben ik doorgereisd. Ben ik op dat feestje beland. Begon volgens mij 6 uur 's ochtends of zo. Iedereen staat heel vroeg op. Ja, daar werd ik voor het eerst echt lastig gevallen in Afghanistan. Dat ik me echt onveilig voelde, denk ik. Mijn ouders hadden mij verboden om daarheen te gaan. Dus ik was daar ook soort van stiekem heen gegaan. En toen ik daar eenmaal was, had ik gewoon voordat ik erheen ging, had ik een bericht gestuurd van ik ga naar Afghanistan. Want ze wisten dat ik op de grens. En mijn vader zei ook, we hebben een week niet geslapen, denk ik. Want zo lang was ik daar. En op een gegeven moment kwam ik tegen een hoofd van de veiligheidsdienst, volgens mij. Dus ik had telkens een toestemming nodig. En op een gegeven moment kwam ik aan bij hem. En hij was een beetje zo'n vechtersbaasje, wil ik het niet noemen. Ja, een soort van iemand die heel intimiderend was. En hij kwam ook uit de stad, hij kwam niet uit dat gebied. De hele tijd intimideerde hij me, gewoon iedereen en mij ook. Toen ik daar aankwam, was het eerste wat hij zei van, wie ben jij? Waarom maak je foto's hier? Ik zeg, nou, ik ben dit en dat en bla bla. Ze zei, heb jij toestemming om je foto's te maken? Ik zeg, nee, van wie moet ik dat vragen? Hij zei, aan mij. Ik zeg, meneer, heb ik toestemming van u? Hij zei, maar natuurlijk heb je een toestemming van mij. Ik dacht, wauw, oké.
Okay. Goed verhaal.
Goed verhaal. Ik dacht, ja, wat wil je hier nou mee zeggen, dacht ik bij mezelf. Lang verhaal kort, maar op een gegeven moment was het die nationale feestdag en ik moest toestemming vragen aan een soort van de burgemeester die vrij was. Dus bij wie kom ik aan? Kom ik bij hem aan? Hij gaat een meloen aan het eten met al zijn vrienden. En hij zit bovenaan, een beetje een grote vent ook. Ja, blauwe ogen, een beetje blond was die. En ik zag hem al aankomen en hij begint weer van, waar is je visum verder? Dus ik kan jou geen toestemming geven, je hebt geen visum. En ik echt, het drong gewoon niet door tot hem. Ik zeg, er is ooit een soort van overeenkomst tussen elkaar zijn gemaakt van, als je in Afghanistan bent geboren, heb je geen visum nodig. Ik zeg, dit is mijn eigen land toch? Waarom heb ik een visum nodig om hier te reizen? Dus ik hoor jou, ik versta je ook, je spreekt de taal goed, maar je hebt nog steeds een visum nodig. Ja, dit duurde zeg maar ongeveer 7 uur lang. Eerst probeerde me ook nog te intimideren met de hond. Ja, ik hou van honden, dus het ging helemaal fout. Dus ik met die hond knuffelen en zo. En op een gegeven moment werd het gewoon aan de avond en ik kon niet meer weg. Want je kan ook niet reizen in de avond. En ik had dan een rit geregeld en toen zei hij tegen mij van, je bent onze gast hier. Ik zeg, ja, dankjewel. En ik zei tegen hem van, luister, ik ben hier niet gekomen om mezelf op te blazen. Want de dag daarvoor was er een zelfmoordaanslag. En vaak zijn het ook gasten met camera's en dat soort loesje dingen. En ik zei met heel veel respect, zei, meneer, als dat niet mag, dan reis ik gewoon terug. Hè? Dan ga ik gewoon lekker naar beneden hoe ik ben gekomen. Maar dan is er geen probleem en hoeft het ook allemaal niet, weet je. Het is het voor mij niet waard, zei. En toen zei hij van, ja, als ik jou geen toestemming geef, dan mag jij niet naar boven en niet naar beneden. En toen ging er ook bij mij iets. Ik dacht, ja, ik ben ook niet bang voor jou, weet je. Wat kan je mij maken? Want ik had wel het hele dorp, dat stond wel achter me. Wel, ze hebben een gezegde van van ik zei, ja, ik ga gewoon als een leeuw. Ik zeg, ik ga staan waar ik wil. En dat vond hij helemaal leuk. Dat vond hij helemaal geweldig toen hij dat hoorde. Ik dacht, ja, wat een gek mannetje is dit. Dan zei ze, oké, verder. Je mag hier gewoon slapen. Blijf gewoon hier vanavond. En dan ga ik even een paspoortcontrole doen. En dan krijg je morgen je paspoort. En toen werd ik echt oprecht bang. Toen dacht ik, oké, ik zit in the middle of nowhere. Niemand kent me hier. Ik heb geen paspoort zometeen. En ik slaap bij iemand die ik ook niet echt goed ken. Dus ik werd geëscorteerd door een soldaat terug naar jou. Ik zei, ik slaap niet hier. Ik slaap gewoon bij mijn vriend. En toen sliep ik daar. Toen kwam die de volgende dag terug. En ik liep een beetje, ja, sip. Toen kwam die vriend van mij, die chauffeur, die kwam naar me toe van, wat is er aan de hand? Ik zei, ja, dit. Ik zei, maak je geen zorgen, we staan achter je. Ja? Dan kan je niks maken. Gewoon hoofd omhoog, kin omhoog. Ja, toen kwam hij met zijn four-wheel drive en kwam die aan en zei, ja, alles is gecheckt, je bent helemaal safe en bla bla bla, je kan weer doorreizen. Ik dacht, oké, dat is echt de grootste onzin ooit. Ik dacht, je hebt niks gecontroleerd, maar ja. Dus ik zeg, ik had nagekeken en ik kon die doorreis niet meer maken, want ik had tijdsgebrek. En toen zei ik, ik moet terug. Hij zei, ik ga ook terug. Laten we samen reizen. Ik dacht, oké, nou, dat is een rare wending. Hij ging aardappels halen. In dat gebied wat zo hoog zit, groeien geen aardappels. Dus hij moest 8 uur reizen om aardappels te halen. Lang verhaal kort, ik zit met hem in de auto op de terugweg. En hij begint de hele tijd een verhaal te vertellen en dit en dat. En, over zijn tijd in de Sovjet. Ik denk, hè? Dus ik de hele tijd peilen. En op een gegeven moment bleek hij ook gewoon een linkse gast te zijn. Net als mijn ouders, net als mijn vader en mijn ooms. En toen zei ik van, ja, als ik de naam van mijn oom noem, dan ga je dat niet geloven. Dat was een hoge politicus. Ik zei, maar wie is dat dan? Toen zei ik dat. En toen keek hij me aan met echt. Heel zijn attitude veranderde op een gegeven moment. Toen is hij mijn hand in hand, is hij me naar de grenspost gaan brengen. Toen zei hij, volgende keer als je komt, jij een shotgun, ik een shotgun, op een jak gaan we jagen. Ik dacht, wow. Toen heeft zijn baas me persoonlijk gebeld om te zeggen van, hij heeft een fout gemaakt. Sorry, het spijt ons, blijf alsjeblieft nog. Ik kreeg een nieuwe stempel. Ik zei, nee, hoeft niet. En dat was heel bijzonder voor mij. Toen drong het tot me door dat je in Afghanistan gewoon referenties nodig hebt. Er is geen regering, er is niemand die voor je opkomt. Als jij gewoon mensen kan noemen die garant staan voor jou, dan ben je gewoon safe. Dus dat is mijn laatste reis eigenlijk. Ja,
want toen ben je ook foto's gaan maken.
Ja, maar mijn doel was geen foto's destijds.
Het is wel een gevolg geweest.
Ik heb heel veel foto's gemaakt van mijn reis. Dat ik met mensen samen was. De familie waar ik verbleef. En mijn doel was een beetje een soort van ander beeld te geven. En wat me opviel was dat ik geen vrouwen kon fotograferen. Dat was heel pijnlijk voor mij. Ik heb op een gegeven moment probeerde kinderen te fotograferen. Het was geen familie van mij, moet ik ook even vijf zeggen. En het werd, dat waren eigenlijk kids van vijf. Dan kwam er een man naar me toe van, ja, je mag onze vrouw niet fotograferen. Ik dacht, kom op man, het zijn kids. Dus ik heb ook geen vrouw gezien in het dorp. Nul. En dat was een van de redenen dat ik me heel erg niet thuis voelde, zeg maar. Zo ben ik niet opgevoed. En toen, dus ik heb heel veel beelden gemaakt. Ik ben ook heel bewust geweest in mijn keuze. Ik heb geen wapens gefotografeerd. Ik wilde dat helemaal niet laten zien.
Daar wilde ik met je over hebben. Want je in het begin zei van ja, ik wil toch ook wel een ander beeld laten zien.
Ja.
Je hebt daar heel veel gezien. En wat is dat andere beeld dan? Waar edit je op?
Ik edit meer gewoon op het menselijkheid. Gewoon op hoe kan ik mensen gewoon in hun dagelijkse leven laten zien. Ik wil Afghanen niet zielig of als een slachtoffervolk laten zien. Want het zijn best wel trotse mensen van nature.
Enorm trots.
Ja, iets te trots, als je mij vraagt. Maar het was meer van, gewoon dagelijkse dingen die ze doen. Het feest wat we hadden gevierd. Het was gewoon een gebied wat eigenlijk helemaal geen oorlog kende. Maar er waren wel wapens. En ik heb bewust die wapens eigenlijk niet op beeld neergezet. Want het is het beeld wat iedereen kent. Alle oorlogsfotografen doen dat. En het erge is, als je nieuws over Afghanistan hoort, is dat vaak een statistiek. Dan hoor je 100 mensen zijn vandaag omgekomen hier en daar. In Jalalabad, weet ik veel. Het komt bijna niet menselijk over. Het is gewoon een statistiek, een nummer die je hoort. En dat gaat weer door. Het is zelfs, bij mij doet het bijna niks meer als ik een getal hoor. Maar je ziet nooit de mensen erachter. Heel veel mensen die ik toen heb gefotografeerd zijn waarschijnlijk nu dood. Dat weet ik heel zeker. Want dat gebied was als eerste verzet aan het voeren tegen de Taliban. Dus heel veel vrienden van mij die ik toen heb gezien, of mensen die ik heb gezien toen, die zijn allemaal omgekomen. Want heel veel van de mensen uit dat gebied zitten in het leger. In het Afghaanse leger, zeg maar. Die vocht tegen de Taliban. Wat betekent dat ze dood zijn? Hoogstwaarschijnlijk, want dat gebied is heel erg, zeg maar, is heel veel gevochten destijds. Dus het is een beetje dubbel. Ik wil geen geweld laten zien, want dat kent iedereen al.
Ja, dat weet je al.
Dat weet iedereen. Je kent al die pijnlijke foto's en alles wat daar is gebeurd. Het is meer van...
Wat wil je wel laten zien?
Ja, het dagelijks leven, zeg maar. Wat daar, dat ze niet heel anders zijn dan ons hier. Dat wil ik laten zien. Dat vergeet heel veel mensen.
En wat zien we in het dagelijks leven in Afghanistan?
Nou, bijvoorbeeld in dat gebied was het gewoon... Ja, het waren gewoon boerenmensen eigenlijk. En dan vroeg ik, ik heb contact met een van die vrienden van mij. Ik zeg, wat doe je nou vandaag? Wat heb je gedaan? Hij zei, ja, ik heb vandaag hebben we geoogst. Daarna ben ik gaan paardrijden. Ze hebben een hele houden van paarden in dat gebied. En dan met nieuwjaar, zeg maar, is 21 maart bij ons, in Nowruz, gaan ze een paardenrace doen. En de band met dieren vond ik heel magisch daar. Want als die gast het over zijn paard had, alsof die het over zijn dochter had, zeg maar. Dat was echt een soort van nobel beest voor hem. Want ze zijn ook afhankelijk van dieren daar. Want je hebt geen, alleen tarwe groeit daar. Ze hebben brood en zuivel, dat is waar ze van leven. Dus je moet wel heel erg nauw zijn met
de natuur.
Met je vee, ja, met de natuur ook gewoon. Dus dat was heel anders voor mij ook. En heel eerlijk, merkte ik heel erg. Ik heb op een gegeven moment na de invasie, zeg maar, toen de Taliban de machtsovername had, ging het economisch heel slecht met Afghanistan. Nog steeds, ja. En toen ben ik, al die foto's die ik daar had gemaakt, heb ik een printsale gedaan. Dit was 2021. Ja, alle opbrengst heb ik naar hun gestuurd. Zo'n paar duizend euro. En toen vroeg ik aan hem ook bewijs. Ik zei, Ibrahim, je kan niet geld gaan aannemen en niks terugsturen. Toen heeft hij allemaal foto's gemaakt van die families waar hij bij zat. Dat was heel mooi ook. En zag je al die vrouwtjes zitten. Het is voor het eerst dat ik echt vrouwen zag. En dat is heel mooi, hoe ze zich kleden. En dat is een bijzonder gebied.
Ja, dus de vrouwen die worden ook echt wel verborgen gehouden.
Ja, maar in dat gebied merkte ik wel op. Ze studeerden daar wel. Ja. Ze gingen wel naar school daar. Al was het zeg maar een boerengebied. En dat moedigde hij ook aan, die docent. En hij zei het ook tegen mij van, ja, ik heb mijn nichtje mee naar school genomen. En toen begonnen we die wachtposten, die checkpoint. Zei tegen mij, waarom neem je nichtje mee naar school? Hij zei, verder, ze begrijpen het hier niet. Hè? Maar ja, dat soort gasten worden nu zeg maar helemaal de mond gesnoerd. Ja, dus dat eigenlijk. Ik heb nog steeds contact met Ibrahim, dat is een vriend van mij nu. En hij is een tourguide geweest destijds. Er gingen wel heel veel Italianen en Amerikanen gingen naar dat gebied om te hiken. En te jagen trouwens. Je hebt een Marco Polo dier heb je daar. Dat is een heel zeldzaam beest. Je hebt sneeuwluipaarden. En dan gingen ze ging een tandarts vanuit Amerika. Die betaalde dan 20.000 of zo, volgens mij. Om een Marco Polo, heel mooi beest trouwens, om die neer te schieten. En dan op de foto mee te gaan. Zo heel scheef was dat, maar dat gebeurde wel.
Ja, maar ja, aan de andere kant het is dan toch ook weer een middel om te bestaan.
Ja, dat werden wel de oude mannetjes gekozen. Dus dat was niet...
Ze werden vooraf geselecteerd.
Ze werden geselecteerd, ja. Dat was
ja, Ik wil toch even nog terug naar dat beeld teruggaan van wat wij zien van Afghanistan. Je hebt net al verteld, het zijn hele trotse mensen. Je wil niet als slachtoffers laten zien. Ik ken alleen de cijfers. Als je nou vanuit die gedachte om dat beeld te kantelen, wat zou jij nou, los van of het mogelijk is? Want A, je moet er maar zien te komen. En B, ik weet niet of de Taliban nou echt op jou zitten te wachten.
Nee, totaal.
Ik heb je liever nog even hier. Wat zou jij willen fotograferen? Wat zou je mij willen laten zien?
Het lijkt me heel waardevol, denk ik, dat ik met mijn kennis, want ik zie wel in dat ik bepaalde kennis heb die daar niet is. Vooral in de kunstwereld. Want kunst is een beetje ondergesneeld iets in Afghanistan. Het wordt niet echt als een soort van vak of beroep gezien. Kunstenaar moet al blij zijn om, zeg maar, ja, gewoon rond te komen daar. Ik zou heel graag, zeg maar, daar, ja, les willen geven in fotografie, denk ik. Om meer jongeren voornamelijk aan te moedigen. Om dat beeld, wat eigenlijk voornamelijk door buitenstaanders wordt gevormd over Afghanistan, dat van binnenuit te kunnen veranderen. En dat gebeurde heel lang tijdens die oude regime. En alle fotografen die ik ken, zijn weg. Alle filmmakers die ik ken, zijn weg. Want het is verboden nu. Alle muzikanten zijn ook weg. Alle goede muzikanten, volksmuzikanten, noem het op, zijn allemaal weg. Dus wat hou je dan over? Ja, als kunst verboden is, dan voor mij ten eerste onmogelijk. Maar als het mogelijk zou zijn, zou ik in de toekomst graag terug willen gaan. Om een tijdje daar gewoon werk te maken. Maar los van werk lijkt het me meer waardevol. Om gewoon jonge kunstenaars daar op te leiden, denk ik. Voornamelijk in fotografie. En ja, wat ik doe, kan daar heel veel aan bijdragen.
Kijk, ik heb wel het idee dat op het moment dat er een hele grote, nou ja, in de oorlogsgebieden, je hebt een golf van vluchtelingen en ja, die vestigen zich in andere landen. En jij gaf aan van, ja, wat ik eigenlijk vrees is dat de Afghaanse cultuur op deze manier verdwijnt. Er zijn een heleboel mensen weggegaan. Kunst en cultuur daar is nou ja, zo goed als verboden of is helemaal verboden. Waarom is dat in Afghanistan anders dan in andere landen in oorlog waar een grote vluchtelingenstroom is?
Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te zeggen wat ik nu vandaag de dag doe in mijn werk. Dat heb ik niks over verteld. Dus ik ben nu veel bezig met de Afghaanse boxcamera. Dat is denk ik mijn manier om nog, zeg maar, dichtbij te staan met Afghanistan.
En, wat is een Afghaanse boxcamera?
Dus ik heb tijdens mijn keuzevak op Willem de Koning heb ik ontdekt wat de Afghaanse boxcamera is. Dat is door Jeroen de Wijs. We liepen langs in FOMU, fotomuseum in Antwerpen. En toen kwam hij bij een kist aan. En toen zei hij, dit is die Afghan boxcamera. Dus ik gelijk naar mijn ouders van, kennen jullie dat ding? Dus mijn ouders zeggen, ja, tuurlijk joh. Dat is de camera favorie. Dus ik onderzoek doen, een boek gelezen. En toen bleek het, zeg maar, voor pas ID-foto's te gebruikt worden, Taskara. Dus die fotografen stonden buiten met een kist. Met daarop een lens en daarmidden een matglas. En in die kist zit de ontwikkelaar en fixeer. Dus het is eigenlijk een camera en een doka in één. En als je het goed doet, heb je binnen een paar minuten een printje van iemand. Dus het wordt gelijk geschoten op lichtgevoelig papier. En die foto's werden gebruikt voor in de ID-kaart. Dus wat ik vervolgens heb gedaan is, ik ben obsessief bezig met de camera. Ik heb hem zelf gebouwd in 2019. Ik heb toen voor het eerst in het Stedelijk Museum in Schiedam gestaan. Een week lang, denk ik. En foto's gemaakt van bezoekers. Fast forward naar nu. Ik ben nu bezig met een lange termijn project. Waarbij ik de Afghaanse diaspora in Nederland en daarbuiten. Het begon in Nederland, maar ik dacht, ja, Nederland is best wel klein. En daarbuiten, zeg maar, vastleg met mijn boxcamera. En het bijzondere is, ik ben de enige Afghaan die dat nog buiten Afghanistan doet. En binnen Afghanistan volgens mij ook.
Ja, nou ja, ID's blijven ze nodig hebben.
Ja, maar sinds 2012 of 13 kwam er een nieuwe wet, waardoor het verboden was om zwart-wit foto's te gebruiken voor je idee. Alle broodfotografen daar zijn ermee gestopt. Dus je hebt nu echt niemand. Ik ben er ook tijdens mijn reis was dat mijn doel. Ik heb geen boxcamera gezien. Volledig verdwenen. Ja. Dus nu ben ik daarmee bezig. Ik geef daar les in. Daarnaast, ja, het is best wel een niche waar ik in zit. En het heeft jaren geduurd voordat ik het echt soort van heb geperfectioneerd op mijn manier.
Maar hoe helpt dat dan om die geschiedenis levend te houden of die cultuur levend te houden?
Kijk, dan voor mij is die camera een brug tussen de generatie die hier woont en de generatie die echt uit Afghanistan naar Europa en Amerika is gereisd. Want voor hun is die camera zo vanzelfsprekend dat het gewoon niet is, wordt benoemd, zeg maar. En de generatie die hier is opgegroeid of geboren, die kent het helemaal niet. Dus het brengt die twee werelden ten eerste naar elkaar toe. En ten tweede, het is gewoon een soort van cultureel erfgoed. Want die camera's, ik moet er even bij vertellen, het is niet een Afghaanse uitvinding. Maar Afghanistan was de laatste plek waar ze nog massaal werden gebruikt. Dus het is ook historisch, komt er heel veel bij kijken. De enige foto van Mullah Omar, dus dat was de Taliban-leider destijds, in de jaren 90, is een Afghaanse boxcamerafoto. Nee. Die man weigerde foto's. Hij zei, omdat het gewoon geportretteerd is en vanuit zijn geloofsperspectief is. Ja, mensen portretteren niet naar Dange. Maar de enige foto die er van hem is met een boxcamera. waarop je ziet dat hij aan één oog blind is. En een grap met de Taliban destijds was, ze weigerden foto's, maar de dilemma is, ze hebben wel ID-kaarten nodig. Dus de boxcamera mocht destijds ook gewoon gebruikt worden. Dus het is eigenlijk een hele primitieve Polaroid. Daar komt het op neer.
Want wij zien de gevluchten afgaan in Nederland op de foto's.
Ja, ik probeer een beetje... Ik krijg heel veel vragen van meestal van jongeren dan die hier een Afghaanse outfits aan willen doen op die foto's. En ik probeer dat... Ja, ik ben heel voorzichtig in, maar ik probeer het een beetje te vermijden. Het wordt een beetje... Ja, hoe noem je dat? Orientalisme of zo wordt het.
Nou ja, ik krijg een soort dat je naar Volendam gaat. En ja, dat je daar in Volendamse klederdracht wordt gegoten.
Niemand kleedt zich zo daar. Dat vind ik een beetje raar dan. En het zijn meestal ook etnisch, klopt het ook niet. Want je hebt heel veel etniciteit en dan doen ze kleding aan van een etniciteit die ze helemaal niet kennen uit de bergen ergens. Dan denk ik, oké, ik heb liever gewoon mensen op een normale dagelijkse manier. Het gaat me meer om de gezichten dan. Want ik schiet ook met een nauwe lens, dus je ziet vanaf je schouder naar boven. Dus je outfit boeit helemaal niet.
Wat voor verhalen hoor je? Zijn die voor jou herkenbaar?
Ja, heel erg herkenbaar. Ik had laatst een Pools, half Nederlands meisje. Nee, half Afghaans, half Pools, sorry. Die naar Afghanistan was geweest. En dat was heel bijzonder voor mij, want zij voelt nog heel veel verbinding met Afghanistan. Mm-hmm. Haar moeder is Pools, haar vader is Afghaans. En hoe het voor haar was om naar Afghanistan te gaan, als vrouw zijnde, met al die beperkingen, dat was ook best wel... Ze vertelde me over dat er een meer was ergens waar ze was. En zij zag een Europese vrouw daar gewoon zwemmen. En omdat zij half Afghaans was met haar achternaam, kon zij niet het water ingaan. Moest zij gewoon een hoofddoek op haar hoofd hebben. En dat is best wel pijnlijk. In je eigen land heb je minder vrijheid dan een buitenlander die naar jouw land reist. Dat is heel raar. Ja, mijn band met Afghanistan is een beetje een mes wat aan twee kanten snijdt. Ja. Dat romantische is er voor mij wel heel erg vanaf. Ik weet niet of ik daar zou kunnen wonen. Ik denk het echt totaal niet. Ik zou er wel kunnen, voor een lange tijd kunnen verblijven. Maar in de omstandigheden die daar nu heersen, zou ik daar niet willen wonen ten eerste.
Nee, maar dan ben je ook denk ik meer op je plek als de verbinder. Misschien wel met het Afghanistan dat was. Dan dat het Afghanistan wat het nu is. Of is dat fatalistisch?
Ik denk dat Afghanistan nu gewoon één groot gevangenis is. Dat vergeten mensen. Ik zie soms wel door YouTube-filmpjes van... ja, je moet naar Afghanistan. Ik denk, ja, succes als je vrouw bent. Ga maar alleen reizen in Afghanistan als vrouw. Dat mag niet eens volgens mij.
Nee.
Dus ja, dat is allemaal propaganda die ze nu proberen te verspreiden. Maar het is niet echt het is gewoon een groot gevangenis voor vrouwen voornamelijk.
Er zijn een heleboel landen in deze wereld waar je als meisje... waar je beter niet als meisje geboren kan worden. Dan ga je er zelf niet over, maar... Afghanistan, dan heb je wel echt de slechtste kaart getrokken.
Zeker de slechtste kaart op het moment, ja.
Zie je het nog beter worden?
Poeh, dat is een goede vraag. Ik ben er bewust niet mee bezig heel veel. Ik kijk het nieuws ook, ik kijk het niet meer. Bewust niet, want je beelden die je vooral als je Afghaanse nieuws kijkt, dan zie je ledematen en zo. Dan denk ik, ja, hoeft niet. Dus ik lees het wel. Ik lees BBC Farsi en dat soort dingen lees ik wel. Of berichten lees ik wel, maar ik kijk niet meer naar beelden. Dat is te pijnlijk om te zien. Ja.
Wanneer denk je dat je weer kan?
Ik twijfel nog steeds, want ik wil nog steeds dat gebied, ik wil nog steeds de Pamir bezoeken in de bergen daar. En die tourguide, die vriend van mij is tourguide trouwens, ja, die raadde me heel lang af ook gewoon bewust. Ja, kom gewoon niet, joh. En nu merk ik wel dat hij wat meer, hij voelt zich meer op zijn gemak. Hij zegt, ja, dat is niet, in onze gebieden is er niet veel aan de hand, zegt hij. Ja, hij zegt, het klopt wel, er zijn minder vrijheden, maar ja. Hij maakt een keer een grapje met mij, hij zegt, er kwam hier iemand om zich op te blazen bij ons op de markt. En de grap is, die markt is zo klein, dat zijn 3-4 winkels. En hij zei, ja, hij zag dat er niemand was, is die gewoon teruggekeerd. Dus er is gewoon niemand daar, weet je. Dus, het valt ook niks veel te halen voor de Taliban. Dus het is gewoon één groot gebied wat gewoon ongerept natuur is.
Wat mis je nu nog in het beeld van Afghanistan dat we zeker zouden moeten zien?
Ja, wat ik echt mis over het beeld van Afghanistan is zeg maar meer verhalen van binnen Afghanistan. En dat ben ik ook niet trouwens, hè. Dat moet ik ook even bij vertellen. Ik ben gewoon Nederlands. Ik heb Afghanistan nooit gezien en ik ben er nooit opgegroeid. Ik heb Afghanistan 2 keer in mijn leven gezien, zeg maar. Dat is heel kort. Dus ik heb ook een soort van verdraaid beeld van Afghanistan. Dus ik zou meer beelden willen zien van binnen Afghanistan. Een eerlijke beeld ook. En dat, ik denk dat het een heel ander verhaal... dat het gewoon het verhaal heel anders kan zijn dan wat het nu is. Want heel veel jongeren daar hebben ook gewoon... Hun stem wordt gewoon, zeg maar, totaal niet gehoord. En dat kan ook gewoon niet, ja.
Het lijkt me ook ingewikkeld om op te groeien zonder toegang tot media, muziek.
Ja.
Mode, al dat soort dingen die het leven...
Ja, en het pijnlijke nu is, want ze kunnen het wel op internet zien. Kunnen wel gewoon op internet, maar ze kunnen niet deelnemen. Ze hebben gewoon Instagram en zo. Maar ze kunnen niet deelnemen aan wat de rest van de wereld doet. Dus dat gebeurt waarschijnlijk, ik weet niet hoe het gebeurt. Binnen gesloten deuren gebeuren nog steeds heel veel dingen. Maar vrijheid heb je niet.
Dankjewel, Ferdows. Ik vond het een waanzinnig mooi verhaal.
Ja, zeer ook bedankt.
Nou, we gaan nog veel van je zien, hoop ik. Dankjewel. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's, de podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Deze aflevering heb ik kunnen maken met de steun van het Pictorite Fonds. Dank je wel. Wil je ook financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast? Doe dan via de website Vriend van de Show een bijdrage. Naast het samenstellen van deze podcastserie begeleid ik veel professionele fotografen om hun werk beter zichtbaar te maken. Wil jij dat ook? Dat kan. Mijn e-mailadres is anna@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!